We zullen even moeten wachten. Ik kan wel beginnen met de inleiding, want de meesten weten dat wel. We zijn met een serie bezig die heet Uitzien naar Vrucht. En dat hadden we op ons hart, omdat de oudste een aantal elementen hadden waar we mee afgerekend hebben en bij de Heer gebracht hebben. En het goed is om in de gemeente ook even vanuit een positieve hoek te zeggen, dit is ons verlangen dat we mogen groeien in ons persoonlijk leven, als gemeente, zowel op geestelijk gebied als ook op fysiek gebied, omdat we daar ook nog wel wat zaken hebben waar we gebedsvoering van verlangen. En het is een thema wat de Heer eerder aan ons gegeven heeft en waar we grote gebedsvoering hebben gezien. En ook op dat punt vragen we de Heer nog steeds voor meer voering. Maar wonderlijk is dat toen we dat een jaar geleden baden, dat we nog niet kunnen zeggen, nou, dat hebben we als gemeente ook echt meegemaakt. En zeker als je zo'n zondagochtend als deze dan ziet, dan zou je ze bijna zeggen, hey, het loopt helemaal de verkeerde kant op. Maar dat zijn meestal momentopnames en dat kan, zoals vorige week, weer heel anders zijn, weet je wel. Dus daar hebben we een serie over ontwikkeld en die bestond uit drie delen, waarvan we er twee al behandeld hebben. Dat was Sarah en Hanna. Sarah was iemand die kinderloos was en geen vrucht voortbracht en eigenlijk de hoop had opgegeven. En ik vind Sarah nog steeds eigenlijk een stuk humor van de Heer. Dat als de Heer zegt van volgend jaar zul jij een kind hebben als ze 80 jaar is. En zij zegt ja, de groetjes, daar geloof ik helemaal niks van. Weet je. En die schiet in de lach en dan zegt de Heer tegen haar, waarom lach je? En wij trekken dat heel snel in van, oh, weet je wel, je hebt gelachen naar de Heer. Alsof de Heer humor en lachen niet heeft uitgevonden. En dan zegt zij van, nee, ik heb niet gelachen. En dan zegt de Heer, ja, je hebt wel gelachen. En het kind wat dan ook geboren wordt, heet Isaac, hij die lacht. Ik haal daar veel meer positieve dingen uit dan dat je dat met een negatieve bril op zou moeten lezen. Dus Sarah is het verrassingselement, weet je wel. Dat als wij denken van, het zit er helemaal niet meer in, dat God alsnog een wonder kan gaan doen wat gewoon ver boven onze begrippen lag. Ik had een bril. Kijk, daarom heb ik hem altijd om mijn nek hangen. Wat een ellende. Joke, help eens even.
Ik heb mijn bril niet op.
Oké, dankjewel. Dus Sarah is veel meer humor, de verrassing die de Heer geeft en waar we altijd als gemeente en in je persoonlijk leven voor open moeten staan. Daar waar jij denkt, hier komt nooit meer vrucht, hier komt nooit meer leven, kan God wonderen doen en dat zelfs met humor doen en je verrassen. Dus mag God je verrassen, dat is eigenlijk de eerste boodschap. De tweede boodschap was Hanna, die heeft Martin gebracht. En Hanna is de vrouw die heel graag een kind wil. En de bemoediging die ze van haar man krijgt is niet voldoende. Sterker nog, ze komt ook in die conflict situatie terecht. En de ellende hoe wij soms kijken als iemand niet presteert, naar de mate die we denken dat iemand moet presteren. En daar zie je dat God, degene die God zoekt, beloont. En Hanna die zoekt de Heer, gaat naar de Heer toe en krijgt uiteindelijk Samuel, wat de beste richter uit het Oude Testament wordt. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. En vandaag wil ik met jullie afsluiten met Michal. Michal is een dochter van koning Saul en een vrouw van koning David. En Michal is niet zo'n leuk voorbeeld. Michal is een vervelend voorbeeld waarvan je zegt van, zal ik er nou wel of niet over preken? Als ik over Michal zou moeten preken, dan weet ik wel dat ik over die eerste twee onderwerpen heel plezierig was. Van, oh, dat is leuk, weet je, Sarah, Hanna. Omdat het positief is. Bij Michal eindigt het van, Michal blijft de rest van het leven kinderloos. En daar zitten oorzaken aan vast. En als voorganger is het niet leuk om zulke dingen in een gemeente neer te leggen. Te meer omdat je dan kan denken, oh, dat zegt hij daar en daarom. Of, weet je wel, zulke dingen willen we gewoon niet graag horen. Tegelijkertijd, en dat is het voordeel van als je een serie preekt, jongens, we plannen een serie. Dus enige overeenkomst of dat jij denkt van dat zegt hij daarom, daarom is voor je eigen rekening. Dat is niet wat we wensen, dat is ook niet de stijl waarin we preken. Maar er zijn wel eens van die zondagen dat je eventjes moet zeggen van ook even hierbij stilstaan. Ik was heel blij met de liederen die Jelle heeft uitgekozen. Dat de meeste liederen gingen over het ontzag en de grootheid van God. En het centraal stellen van Jezus. Dat was ook in de voordienst zijn dat de dingen. En ik wil dat je dat even tijdens de preek wel vasthoudt. Het gaat allemaal om Jezus. Het gaat iets verder dan wat je ziet. Nou, laten we zo eens gaan kijken naar wat er met Hanna gebeurt. Of met Michal gebeurt. In 2 Samuel 6, vers 2 tot en met 12 lezen we het volgende. Of van 12 tot en met 23 moet dat zijn. Tikfoutje van mij. Toen koning David hoorde dat de heer Obed-Edom en zijn familie in bezitting had gezegend vanwege de aanwezigheid van de ark van God, ging hij naar het huis van Obed-Edom om de ark feestelijk in te halen in de Davidsburcht. Telkens als de dragers van de ark van de heer 6 passen hadden gedaan, offerde hij een stier en een vetgemeste koe. Dat moet toch een hele toestand geweest zijn. Vol overgave danste hij voor de heer, slechts gekleed in een linnen priesterhemd. Dat is heel fijn dat de NBV-vertaling dat zo vertaalt. Onder gejuich en stoten op de ramshoorn brachten David en de Israëlieten de ark van de heer de berg op. Toen de ark de Davidsburg werd binnengedragen, stond Michal, de dochter van Saul, al op de uitkijk bij haar venster. Ze was dus niet aanwezig. Ze zag koning David dansen en springen voor de heer en haar hart vervulde zich met minachting. De ark van de heer werd neergezet in de tent die David daarvoor had opgericht. En David bracht de heer brandoffers en vredeoffers. Na afloop daarvan zegende hij het volk in de naam van de heer van de hemelse machten. Aan heel het volk, aan alle aanwezige Israëlieten, zowel de mannen als de vrouwen, liet hij brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen. Daarna ging iedereen naar huis. Ook David ging naar huis om zijn familie en bedienden te zegenen. Michal kwam hem tegemoet en zei, de koning van Israël heeft zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen. Dus het gaat om de waardigheid, om de status. Als de eerste de beste dwaas heeft hij zich voor de ogen van zijn slavinnen en onderdanen ontbloot. David antwoordde, dat deed ik voor de Heer, die mij heeft aangesteld als vorst over het volk van de Heer. Over Israël en mij zo heeft verkozen boven jouw vader en heel zijn familie. Voor de Heer danste ik. En al zou ik me nog erger vernederen, al zou ik mezelf in mijn eigen ogen verlagen, dan nog zou ik in aanzien staan bij de slavinnen van over wie jij spreekt. Michal, de dochter van Saul, zou kinderloos blijven tot op de dag van haar dood. Dat is een pittig verhaal, als je tenminste Michal centraal zet. Dus het is een goede zaak om daar even rustig naar te gaan kijken. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Gaat het hier om een koning die in zijn ondergoed staat te dansen? Dat is wat we normaal gesproken horen. Ook omdat de andere vertalingen dat een beetje openlaten. En dat zijn vrouw hem uitlacht erom. Van wat een ridicule toestand. Is dat waar we het over hebben? Is het een schetsvertoning waarom gelachen wordt? En dat niet zou mogen. En is het dat daarom God hem straft? Of is het gewoon een slecht huwelijk, waarin de vrouw ruzie zoekt met haar man en God partij kiest? En in dit geval natuurlijk voor de man, want dat is bijbels, denk ik, hè? Is het dat? Dan zou je er ook uit kunnen halen, een conflict in een huwelijk en de vrouw moet zich maar onderwerpen en dat soort theorietjes. Met andere woorden, persoonlijke problemen die je, als je het daarbij laat, niet zo gemakkelijk op jouw leven zijn toe te passen. Immers, wie danst er vandaag en morgen hier in de kerk in zijn onderbroek, weet je wel? Dat hier in ieder geval niet. En wij als mannen en vrouwen, netjes hier in deze gemeente, wij hebben nooit zulke conflicten onderling, toch? En dat meen ik een klein beetje, weet je, van gaat het daar dan om? Dus er is hoogstwaarschijnlijk veel meer aan de hand. En daar ben ik van overtuigd. Vandaar dat ik ook een flink stuk tekst heb genomen. Waar gaat het nu wezenlijk echt om? Waar het werkelijk om gaat is om het volgende. David die wil de heiligheid en de aanwezigheid van God herstellen in zijn land. Als je dat zo puur sec neerzet, dan ga je een stukje geschiedenis lezen. Dus ik ga dat eerst even vertalen. David die wil de aanwezigheid en de heiligheid van God herstellen in zijn land. Vandaag aan de dag zou je kunnen zeggen, David wil het koninkrijk van God in Israël herstellen. Nou, nog een stapje dichterbij. Jij en ik zijn geroepen om het koninkrijk van God te herstellen in onze omgeving. Als Geertje naar Gambia gaat en daar met niet-christen op stap is en daar Jezus vertegenwoordigt, ben je heel bewust bezig het koninkrijk van God te herstellen. Ze is met een heilige opdracht bezig. Wij zijn met een heilige opdracht bezig. Daar gaat het hier om. Om dat goed te begrijpen moet je een paar dingetjes even weten. De geschiedenis. De geschiedenis van Ichabod of Ichabod, hoe je het ook uitspreekt. Dat is een aantal jaren hiervoor, pakweg een jaartje of 50, 60 denk ik. Als Eli de priester is, de richter is over Israël. En Eli, de hoge priester, is een slechte priester. Hij doet niks, hij zit maar op zijn stoel. Er staat ook dat hij vet werd van het zitten. En dat hij eigenlijk weinig richt gaf. Zijn zonen, de priesters, die maakten er een potje van. Die stalen uit het huis van God. Ze namen het offer van de Heer niet waardig. Ze hadden geen begrip voor de waardigheid die eraan vastzat. Dus ze legden de mensen af. De mensen klaagden ook over Hofni en Pinas. Dat zijn die twee zonen. En in die tijd, als dan de godsdienst en het aanzien van God erg laag is, als iedereen zijn eigen zin doet, niemand respect en eer voor God heeft, dan gebeurt het volgende. De Filistijnen vallen het land binnen en keer op keer verslaan ze de Israëlieten. De Israëlieten worden panisch ervan en denken, weet je wat we doen? We nemen de ark van God, nemen we mee de strijd in, de aanwezigheid van God, daar gaan we mee vechten. Maar aangezien ze zelf niet heilig leven, wordt die ark buitgemaakt en krijgen ze een vreselijk pak op de broek. Ik geloof dat er 30.000 mensen dan overlijden. En dat was in die tijd natuurlijk een grote slachting. Ook de zonen van Eli die verliezen hun leven en worden gedood. Dan komt er een berichtgever bij Eli, die zit voor de tempel op zijn stoel te wippen, weet je, in de zon. En die hoort het bericht, hij valt achterover en hij breekt zijn nek en hij sterft ook. Dus een radicaal einde aan dat hele, ja eigenlijk, goddeloze systeem. De vrouw van Pinhas die baart een kind en ze noemt dat kind Ichabod. Dat betekent de eer, de aanwezigheid van God is weg. Gabod is het woord voor eer en heerlijkheid van God en Ichabod is dus dat het weg is. Die Filistijnen die maken de ark buit. De ark is het teken van de aanwezigheid van God. God die woont tussen de cherubs die op de ark staat. Ook daar moet ik een paar kleine dingen over vertellen als je dat allemaal wat te veel vindt. Er zijn meer preken en studies over die we best kunnen geven. Maar God heeft in Exodus gezegd, daar tussen de cherubs, daar zal ik tot je spreken, je ontmoeten en je leren welke weg je gaan moet. Het is in de aanwezigheid van God dat we met elkaar kunnen optrekken. Dus dat is een essentieel onderdeel. Die ark wordt buitgemaakt, gaat naar de Filistijnen toe, die wordt in de tempel van Dagon gezet. En de volgende dag als ze terugkomen, dan ligt Dagon op zijn knietjes, dat beeld, in stukken voor de ark. En overal waar ze die ark brengen, in het land der Filistijnen, werkt het niet. Komt alleen maar oordeel. Dus die Filistijnen zeggen van dit is niet goed. Weet je wat we doen? Als die ark terug moet, dan zetten we hem op een wagen. We zetten de twee zogende ossen voor, of twee zogende koeien, dus die hebben kalfjes. En dan kijken we of die wel of niet terugloopt. En ja hoor, die koeien die lopen van hun kalveren weg, wat natuurlijk heel tegennatuurlijk is. En dan komt hij bij de grens van Israël aan. Nou, als hij bij de grens komt, dan komen er mensen. Die zeggen, hé, de ark komt terug. En die pakken die ark en kijken of dat allemaal nog goed is. Kijken dus ook in de ark, in de wet. Zo heet dat, de deksel van de ark heet het verzoendeksel, het genadedeksel. En dan sterven die mensen. Heel vreed. En de les van God is, je moet ook niet naar de ark kijken en naar de wet kijken, je moet naar de genade kijken. Dat is een les voor ons allemaal. Dus mensen schrikken zo erg dat ze die ark neerzetten in het huis van Abinadab, dacht ik. En daar blijft hij staan. Nee, Obed-Edom komt later. Als die ark er staat, die staat er bij Abinadab. Dan wordt koning, Saul wordt tot koning geroepen. Als koning Saul koning wordt, is er in zijn hele leven, 40 jaar lang, niet één dag, niet één moment, dat hij zich bekommert om de aanwezigheid van God of over de ark van God. Het centrum van zijn religie, waar het allemaal om draait. Dus je moet je voorstellen, koning Saul, godsdienstig voor het volk zoals die is, en natuurlijk door God aangesteld, gaat zondags naar de kerk. In dat geval is dat de tabernakel die er nog staat. In de tabernakel is het heilige de heilige en er is geen ark. En ze doen keurig hun dienstjes, hun priesteroffers, maar er is niks. 40 jaar lang doet deze brave man daar netjes aan mee. Terwijl die ark een eentje verderop staat bij de grens. En het komt niet in zijn bolle kopje op om te zeggen van, we missen hier iets en dat moet hier terugkomen. Nou, dan ga ik het even zeggen. Het is mogelijk dat jij en ik in je leven keurig godsdienstig zijn, keurig bezig zijn met de Heer, 's morgens je bijbeltekstjes lezen, keurig bidden voor het eten, al de dingen doen die je nodig hebt, maar geen moment denkt van, de aanwezigheid van God moet hier op mijn kantoor komen. De aanwezigheid van God moet komen hier bij mijn collega's. De aanwezigheid van God moet komen in mijn gezin. De aanwezigheid van God moet komen daar waar ik ben. En dat is mogelijk. En als we heel eerlijk zijn, dan moeten we zeggen, hè, op zijn plat Rotterdams SHIT, weet je wel, dat overkomt mij wel eens. Soms ga ik naar mijn werk en denk ik alleen maar aan mijn cent of aan mijn salaris. Of soms denk ik alleen maar aan mijn eer. Soms denk ik alleen maar aan de prestatie die ik moet verrichten. En vergeet ik te bidden, Heer, wilt u met uw aanwezigheid hier komen? En vergeet ik dat ik het centrum daarvoor ben? Soms stap ik in mijn huwelijk en dan gaat het alleen maar om mij. En dan vergeet ik dat ik mijn vrouw moet dienen. En dat ik verantwoordelijk ben voor de aanwezigheid van God in ons huwelijk. Soms vergeet ik dat naar mijn gezin. Soms vergeet ik dat zelfs naar mijn eigen kerk. En jullie precies een, waar of niet? Soms vergeten we het. Soms zit er verrekte veel Saul in mijn leven. En moet ik me daarvan bekeren? Dus het is niet voor niets dat God zo erg ingrijpt. Als je dat leest van al die duizenden doden, dan zeg je, het is nogal wat. Als koning Saul 40 jaar er niks aan gedaan heeft, dan komt koning David. Koning David wordt tot koning gezalfd. En dat is heel wonderlijk hoe koning David met Saul omgaat en met de familie van Saul. En heel barmhartig. Want David is een man die vooral kijkt naar het verzoendeksel en naar de verzoening, naar genade. Dus hij herstelt de relatie met het huis van Saul. Dat moordt hij niet helemaal uit, integendeel. Mephibosheth is daar het prachtige verhaal van dat hij hem terughaalt. Als iemand denkt van nou, ik ga David een pleziertje doen en die snij hem de keel door. En dan komen ze bij David om dat te vertellen van ja hoor, de laatste overlevende van het huis van Saul hebben we ook vermoord. Dan zegt hij ter plekke van dit is de laatste dag dat je geleefd hebt. En die mensen die brengt hij te dood. Dus het is zo tegenstrijdig omdat hij in genade leeft en niet in wraak en niet in de wet. Als koning David werkelijk koning is over heel Israël en dat gebied heeft, dan zegt hij het allereerste wat hij wil doen, is dat de ark weer terugkomt in Jeruzalem. Het allereerste. Het allereerste wat wij als kerk gezegd hebben is, het koninkrijk van God, de heerlijkheid van God moet terugkomen in Rotterdam, moet terugkomen bij ons. Amen. Daarom zijn we op weg. En dat houden we vast. Soms kijken we er niet zo goed meer naar en soms vergeten we het. Net zo goed als dat je dat in je privéleven doet. En hebben we soms wat lesjes nodig. David die doet dat en die zegt, de koning of de ark moet terugkomen. Dus ze zeggen, kom op jongens, dat is de wil van de Heer. Dus laten we het gauw doen. En hij haalt een grote wagen haalt hij en een paar stieren ervoor. En hij zet die ark erop en ze gaan rijden en hij gaat staan dansen. En dan slipt die wagen en de ark valt om. En ene Uzza die probeert die ark tegen te houden. Dus God een handje te helpen, want stel je voor dat God valt. En ter plekke sterft hij. En dan schrikt David zich een hoedje. Die is echt boos. Wat is hier aan de hand? Even kijken hoor. Oh, dat komt zo. Die poging die mislukt. En David die schrikt zich een ongeluk en die denkt van ik moet hier toch even over nadenken. Dat gaat dus niet zomaar. Het is niet gemakkelijk om de aanwezigheid van God te herstellen. Dat doen jij en ik ook. In onze huwelijken, in onze gezinnen, in ons werk. Het is niet zo eenvoudig. Het Het is niet simpel van ik kom op mijn werk en ik bid even en dan is de aanwezigheid van God er en dan overal heb ik een goed getuigenis. Integendeel, soms maak je daar stevige fout in. Hier heb je het stukje tekst. Dat is dus een aantal versen ervoor. Toen ze langs de plek kwamen waar Nagon zijn graan dorstte, gingen de ossen daar op af. Dus ze gaan ineens van de weg af en ze willen dat graan eten. En ze stak zijn hand uit en greep de ark van God vast. De Heer ontstak in woede tegen Uzza, strafte hem ter plekke voor zijn onachtzaamheid, zodat hij op slag dood was. David werd kwaad, omdat de Heer Uzza had doorkliefd. Toen, dat is een stukje verder, dat is alleen maar om op de sheet te krijgen. Toen werd David bang voor de Heer. Ik vind het woord bang een beetje verkeerd. Toen kreeg hij respect, Heer, wat moet ik doen? En hij vroeg zich af, hoe kan de ark van de Heer ooit bij mij in Jeruzalem komen? Hij durfde de ark niet meer terug te leiden op de weg naar de Davidsburg. Dus hij had kappen mee even. En hij liet de wagen afslaan naar het huis van Obed-Edom, een gatiet. De ark van de Heer bleef 3 maanden in het huis van Obed-Edom. En de Heer zegende Obed-Edom en zijn gehele huishouden. Toen koning David hoorde dat de Heer Obed-Edom en zijn familie en bezitting had gezegend vanwege de aanwezigheid van de ark van God, ging hij naar het huis van Obed-Edom om de ark feestelijk in te halen in de Davidsburg. Nou, let op wat er gebeurt. Het gaat dus hartstikke fout. Hij kapt met zijn bedoelingen, even pauze, en ze parkeren die ark in het huis van Obed-Edom. Die man zal ook wel gedacht hebben, weet je wel, komt daar. Logisch toch? Maar goed, dat is zijn keus niet. Dan gaat David 3 maanden naar huis. Hier moet ik eens even over nadenken. En dan hoort hij het bericht dat Obed-Edom gezegend wordt. Om het simpele feit dat de aanwezigheid van God in zijn huis is. En dat wekt iets op. Van dit, het is mogelijk. En dan gaat hij de schrift lezen. En dan leest hij dat priesters de ark moeten dragen en al die dingen. En dan denkt hij, dus ik moet dat niet doen zoals de wereld dat doet, de Filistijnen, ik moet het doen op Gods manier. Dus, even mijn aantekening bijhalen. Dus dan zegt hij van, ik ga dat anders doen. Nou, de hamvraag voor jou en voor mij is, David maakte dat mee in zijn leven als voorbeeld voor ons, ook voor een vruchtbaar leven, en voor jou en voor mij is de hamvraag, hoe blijft God in mijn leven? Daar zitten heel veel christenen mee. Het meeste evangelie wat je hoort in de kerken is, als je Jezus aanneemt en je beleidt dat Jezus je verlosser is van je zonden en voor jou gestorven is en opgestaan is, dan ben je gered. En dan kom je in de hemel. Dat is heel fijn. Maar je hebt 1 groot probleem, dat als je dat doet op je 20ste en je wordt 80, dat je nog 60 jaar te gaan hebt. En 60 jaar lang wachten tot je ooit een keertje in de hemel komt, is een hele lange tijd, want er kan een heleboel gebeuren in je leven. En de hamvraag is niet zozeer van, is dat nou het einddoel? Nee, het einddoel is dat God wil dat jij zijn aanwezigheid met je meedraagt in deze wereld, overal waar je bent. Maar daarvan hebben we net al gezegd, dat is niet zo eenvoudig. Dus met David zeggen wij ook van, hoe hou ik dat vast? Hoe kan ik de aanwezigheid van God nu in mijn leven vasthouden? Hoe krijg ik dat nou op mijn werk, altijd voor elkaar? En ik ga je nu al zeggen, als je denkt dat daar sleutels voor zijn en methodieken en een boekje met 6 stappen of zo, dan zeg ik bijvoorbeeld al, die is er niet. Hij is er absoluut niet. Als je nou maar stille tijd houdt, iedere dag stille tijd houdt. Als je nou maar de Bijbel leest. Als je nou maar dit doet. Als je nou maar geest vervuld bent. Als je maar in tongen spreekt. Als je maar gedoopt bent. Als je maar dat doet. Al die dingen zijn misschien goed, maar zijn geen garantie dat Gods aanwezigheid in jouw leven blijft. De garantie dat je red hebt, heb je. Daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken. Als je Jezus hebt aangenomen, kom je in de hemel. Maar of je het koninkrijk van God vertegenwoordigt en dat het koninkrijk wasdom heeft, groei heeft, vrucht heeft, dat hangt van andere dingen vast. En heel veel kerken, inclusief wij, inclusief ikzelf, we piekeren ons soms suf om te denken dat er een methodiek is en dan gebeurt het. En iedere keer stinken we er ook in. Dus dan hebben we onderweek café, aanstaande donderdag gaan we weer kerk in het café houden. En we zeggen, yes, dat is het, want dan komen de christenen tot, of de heidenen tot bekering. En vervolgens zitten de 20 man uit de Church van de Week. Die allemaal al bekeerd zijn. Nou, is die methode goed? Tuurlijk is die goed. Maar als we daar de hoop op zetten van, nou, we hebben een methode en dan gaat het gebeuren, kan ik je van tevoren al vertellen, dat is het niet. Nou, onderweek café is natuurlijk hartstikke leuk. En aanstaande donderdag ben ik heel benieuwd wat er weer gebeurt. En in een nieuwe locatie. En ik hoop dat we allemaal komen. Maar ik hoop ook dat niet-christenen komen. Of via jou, of via wat dan ook. En dat daar iets aan dynamiek gebeurt. En we proberen het. Nou, de kracht zit dus niet in de methode. De kracht zit een stukje dieper. En die kunnen we uit deze lessen wel halen. Hoe zorg je nou niet dat de wet of dat de heerlijkheid van God er komt? Allereerst moet je niet in de ark kijken. De aanwezigheid van God is op het verzoendeksel, dus genade. En als je die genadedeksel opricht, optilt, dan ligt daar de wet. En de wet veroordeelt. Is die wet verkeerd? Helemaal niet, die is hartstikke goed. Maar de wet moet je altijd door de bril van genade lezen. Dus hier zit iemand en die doet iets fout. Hier zit iemand die heeft een levensstijl waarvan we zeggen, is niet goed hoor. Hier zit iemand en die heeft wat gedaan wat niet goed is. Kijken we naar zo iemand en zeggen we, oordeel. Of zeg je, dat is niet goed, maar wij zijn een gemeente van genade. En het bloed van Jezus reinigt. En het is verrekte moeilijk altijd in die modules te blijven zitten. Waar of niet? Dat lukt me heel goed met Joken. Dat lukt me ook heel goed met de kinderen. Gelukkig heb ik daar erg veel genade van de Heer gekregen. Maar ik heb op mijn werk eentje en die noem ik dan maar weer Klaas. Maar als Klaas op visite komt, dan is bij mij alle genade verdwenen. Dat kennen we toch? En bij jou is het Truus of weet ik veel wat voor naam. En als hij er niet is, is er morgen wel eentje die op visite komt. Vroeg of laat komt er altijd wel eentje die alle genade uit je hart wegtrekt. Voor mij is het toch een beoefening. Ik ga bijvoorbeeld al zeggen, de sleutel van mij ligt in het leven in de geest, maar dat bedoel ik niet de doop en de vervulling en noem maar op. Maar daar zit wel de sleutel. David had dat verrekte goed door. Die heeft natuurlijk 3 maanden zitten bidden en die zegt, die wet, dat is het niet. De manier waarop de wereld ermee omgaat, dus een mooie wagen en nog meer pracht en praal, dat is het ook niet. Dus we hoeven ook de systemen van de wereld niet over te nemen. Inclusief de managementsystemen waarop je tegenwoordig een kerk kan managen. En dat meen ik echt. Zolang het over Church on the Way gaat, hoop ik dat Church on the Way een gemeente blijft die eerst naar de Heer luistert. En als de Heer zegt, doe bijbelstudies, doen we bijbelstudies. En als de Heer zegt, doe dit, dan doen we dit. En niet omdat iemand zegt, als je dit doet, dan gaat je kerk groeien. Het is altijd een misleiding. En je kweekt er geen echte discipelen mee. Want je gelooft in een structuur en je gelooft in een methodiek. En ik geloof in de Heilige Geest en ik geloof in Jezus. Alleen die zijn zo moeilijk te besturen, weet je wel. En we bidden wel, Heer wilt u. Maar in feite zeggen we, doe dat eens even. Maar hij doet het niet altijd. Oké. Dus we hebben hier een groot probleem. Dat David zegt, hoe kan ik die aanwezigheid van God nu in mijn leven brengen? Want als we dat niet goed doen, moet je oppassen dat je ook niet als Michal eindigt en eigenlijk alles verliest. David die heeft door, de priesters moeten doen en er is iets wat van mij verlangd wordt. En David geeft daar beeldenis van. Dus wat doet hij? Hij laat die ark door priesters dragen en hij gaat er zelf voorlopen. Maar hij trekt zijn koningsmantel uit. Hij legt zijn waardigheid af. Hij legt zijn eigen status af. Hij komt op een plek van nederigheid voor de Heer en trekt een priesterkleed aan. Een linnen priesterkleed. Dat lijkt natuurlijk wat meer op een ondergoed dan dat het lijkt op de koninklijke waardigheid. En als een priester brengt hij de aanwezigheid van God naar Jeruzalem. En Michal ziet dat en die veracht hem. Een koning die zijn kleed uittrekt. Die niet in zijn Mercedes-Benz komt en niet laat zien dat hij de leider is en niet laat zien, bab, 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 de macht. En dan zegt David, ik heb voor de Heer gedanst. En als je voor de Heer danst, past alleen maar nederigheid, past verootmoediging. En dat is moeilijk. je verootmoedigen voor de Heer, waar of niet? Het is niet ons favoriete bezigheid, van niemand niet. Ook al zouden we het graag willen. En daarom komt er een groot probleem. Hij nam de houding van een priester aan en dat wordt bekritiseerd en daar komt dan die straf op. Jij en ik mogen Gods aanwezigheid binnenbrengen op de plek waar God je geplaatst heeft. Dus zonder status of ego, een priestelijke bediening vanuit een offerende houding en in blijdschap, want hij komt. Hij komt altijd. Maar het valt niet mee om op je werk, vanuit verootmoediging, mensen te benaderen. Valt er niet mee? Of wel? Ik vind dat niet altijd makkelijk, weet je wel. Ik ben ook manager. Ik heb ook 12 man onder me. En ik zeg, doe dit en ze doen het. Maar hoe zeg je, doe dit? Moeilijk. Dus toch zoeken. Oké, Michal wordt gestraft. Dus ik heb nog een vraagje. En Michal dan? Is dat allemaal wel zo terecht? Even die vraag zeggen. Michal betekent, wie is als God? Dat is een uitdrukking van de heiligheid van God. Je zou zeggen, een mooiere naam kan je eigenlijk niet hebben om de aanwezigheid van God ergens te herstellen. Stel je voor dat jij en ik krijgen de opdracht, we gaan het Koninkrijk van God herstellen in school of zo, want we hebben hier veel leraren en leraressen staan. Dus dat maken we een hele bediening van. En wat voor naam zouden we die nou geven? Nou, Michal is wel een mooie naam. Wie is als God? Dus als je die naam draagt en dat is je roeping, zou je zeggen, joh, dat is de beste persoon die je kan hebben om dit te gaan doen. Dus Michal was nog niet zo verkeerd als je zo aan de naam noemt. Sterker nog, als je zegt, wie is als God, kijk je naar de grootheid van de Heer, dat is een reden te meer om zelf wat nederig en verootmoedigend te zijn. Als je zegt, wie is als wij, of wij zijn Church on the Way, weet je, er is zelfs een keer een liedje gemaakt in Amerika, dat is wij zijn de Church on the Way, en dat gingen we voor Scott Bauer zingen, en die werd er helemaal niet goed van. Dat vond hij afschuwelijk, want ja, het legt natuurlijk de focus helemaal op de verkeerde groep. Als je nou beseft dat Michal blijkbaar de naam had om Gods grootheid te verkondigen, dan is Michal een heel triest en droevig verhaal. Dus het is goed om daarnaar te luisteren. Michal was de jongste dochter van koning Saul. Koning Saul had een aantal zonen en 2 dochters en zij was de jongste. Ze wordt verliefd op David. Dus op een gegeven moment ziet ze David veel in het paleis komen en ze denkt, wauw, wat een mooie knul. Die zou ik wel graag willen hebben. En ze hoopt, of niet, hè, want in die tijd was ze niet zo van, hey pap, dat vind ik wel een leuke jongen, mag ik die eens uitnodigen? Nee, dat is wachten tot je vader je uithuwelijkt. Tot overmaat van ramp belooft Saul zijn oudste dochter aan David. Dat ik neem aan dat ze op de hoogte is geweest, dus dat is een teleurstelling. Die oudste dochter die zou uitgehuwelijkt worden aan David. En Saul's plan was, als ik nou mijn dochter uithuwelijk aan David, hij was heel jaloers op David, dan kan ik David onder controle krijgen en dan hoop ik dat ik een manier kan verzinnen om hem kopje kleiner te maken. David zit met de problemen, want hij krijgt te horen van die dochter kan je krijgen. Hij zegt, ja, maar wie ben ik dat ik een dochter van de koning kan krijgen? Die bruidschat kunnen wij nooit betalen. Nou, in dat speelveld zit David. David wil die dochter wel krijgen, maar wat doet Saul? Saul die belooft zijn oudste dochter aan een ander. Dus die huwelijkt zijn oudste dochter uit aan een ander. Compleet tegen zijn eigen afspraken aan. Als dan die dochter uitgehuwelijkd is en eigenlijk David om die dochter vraagt, dan zegt David, je mag mijn jongste dochter wel hebben, Michal. Waar Michal hoogstwaarschijnlijk blij mee is, hoe David ernaar gekeken heeft, weten we niet. En dan zegt hij, je moet voor Michal moet je 200 voorhuiden aan mij afleveren. Het voorhuid is datgene wat bij een jongetje eraf gesneden wordt als die wordt, besneden wordt. Dus je ziet wat voor leuke taak David had te doen. Dus die gaat naar de Filistijnen en die overwint daar en die komt met 200 van die voorhuiden terug. Ik moet altijd denken van hoe heeft hij dat gedaan, hoe ziet dat eruit, weet je. Het moet een bloedige toestand geweest zijn. En ook hoe tel je dat, weet je wel. Wat een bezigheid. Ja, maar goed, het staat er in de Bijbel, dus helaas moet je het ook al erover moeten praten. Saul die had het gedachte, als David naar de Filistijnen gaat en de 200 moet vermoorden, dat redt hij nooit. De Filistijnen vermoorden hem en dan ben ik er vanaf. Het tegendeel gebeurt, hij vermoordt die 200 mensen, komt met zijn prijs en krijgt Michal. Michal gaat bij David in huis en Michal is goed voor David. Dan, als David in het huis van Michal is, dan wil Saul hem ombrengen. Michal hoort ervan en als de soldaten komen en David komen ophalen, dan zegt ze hij is ziek. En dan laat ze hem via een touwtje het huis uit en David ontsnapt. Ze ziet David daarna niet meer voor een lange tijd. Ze legt een pop in bed met geitenhaar erop over zijn afgodsbeeld, wat dus blijkbaar in huis was. En die soldaten komen even later, want Saul zegt ziek of niet zit, hier komen met die vent een kopje kleiner. En dan komen ze in het huis en is hij al lang ontsnapt. Dan wordt Saul woedend op zijn dochter. Hoerenkind, geloof ik, wordt ze genoemd. En hoe kan je dit doen? En die dochter komt dus in het huis van Saul, want David is er niet meer. Als ze dan in het huis van Saul is, wordt ze gewoon opnieuw uitgehuwelijkd aan Palti. En moet je even voorstellen wat ze nou meemaakt. Ze wordt uitgehuwelijkd aan een andere man. Moet met die man mee en alles doen wat een huwelijk verlangt. En ze wordt opnieuw uitgehuwelijkd. David is op de vlucht. Als dan een tijd later, en ik geloof dat David ongeveer 13 jaar op de vlucht geweest is voor Saul, dus als 13 jaar later, zeg 14 jaar later, Saul koning wordt, dan sluit hij vrede met het huis van David, van Saul, en dan zegt hij, maar ik wil wel Michal terug. Als hij zegt, ik wil Michal terug, is dat niet van, oh wat mis ik haar, wat is zij een lieve vrouw. Als het om David en vrouwen gaat, had hij keuze genoeg en je kan niet uit de Bijbel halen dat hij nou zo'n trouwe echtgenoot was en zo goed voor zijn vrouwen zorgde. Eerder kan je daar wat twijfels trekken. Dat was wel het zwakke punt van David. Dus ik heb grote twijfels of David wel echt van Michal hield. Dus David eist Michal terug als vrouw en Michal wordt gewoon bij Palti weggehaald. Soldaten komen binnen. Wat ze met Palti gedaan hebben, heb ik wel een idee over, maar dat staat niet in de Bijbel. Maar ze zal hem niet een certificaat gegeven hebben van goed gedrag of een aflosprijs. Hoogschijnlijk van, joh, jij bent een potentiële vervelende vent, dus poep, wegwezen. En ze nemen haar mee en zij komt weer in het huis van David. Hoe zou ze zich gevoeld hebben? Dus er zitten een heleboel onderliggende dingen. Voeg erbij dat David geen beste huwelijkspartner was. En dan staat er en zij minachtte David. Nou, even eerlijk zijn. Als hier in de gemeente nou iemand zou komen, zo waal. Uitgehuwelijkt, nog eens een keer uitgehuwelijkt, die niet, die wel, dit weer wel. Ik denk dat wij de neiging hebben, die heeft toch wel erg veel troost nodig. En het is toch alleszins redelijk dat ze iemand wel eens wat fouten maakt, toch? Dat zegt mijn hart. Toch als ze David minacht, is God daar heel streed met iemand die blijkbaar veel pijn heeft, veel een rot leven gehad heeft. Dus je kan niet blijven hangen in een, ja, moet je mijn achtergrond eens zien en wat ik meegemaakt heb en ik heb dit niet of ik heb dat niet, ik heb dit niet meegemaakt. Dat is een linkersoep. Als het gaat om de roeping dat we Gods aanwezigheid terugbrengen. Als het gaat om jouw persoonlijke groei, prima. Kunnen we het verleden rustig opdoen, want God is een groot hersteller en is geen grotere en betere psychiater dan de Heilige Geest. Maar als het gaat om hoe God terug wil brengen dat zijn aanwezigheid in het leven komt, moet je oppassen. In vers 16 staat, toen de ark, de Davidsburg, werd binnengedragen, stond Michal, de dochter van Saul, op de uitkijk bij haar venster. Ze zag koning David dansen en springen voor de Heer en haar hart vervulde zich met minachting. Let op wat hier staat. David was de ark aan het binnenhalen en Michal stond erbij. Op een afstand, was thuisgebleven. Ze was niet mee gaan doen. En er zit iets heel engs in niet betrokken zijn bij de missie die God aan ons allemaal geeft. Persoonlijk, gezamenlijk, in je huwelijk, in je werk, in je teams. En ik zeg niet, begrijp alsjeblieft, probeer niet te zeggen, je moet meer doen. Dat zeg ik helemaal niet. Laten we maar tot het huwelijk nemen. Joke en ik zijn getrouwd met hele stringente voorwaarden. Die voorwaarden wegen niet zwaar, maar we hebben een missie. Ik kan me dus niet veroorloven in mijn eigen paleisje te gaan zitten en te kijken hoe Joke bijvoorbeeld de heiligheid van God probeert terug te brengen in haar omgeving. Heb je hem? Dus als Joke werkt en Joke bidt voor de werk en ze is met de werk bezig en ze zoekt daar de wil van God in, is het niet aan mij om in mijn paleisje op een afstand te zeggen, heb je dat gedaan joh? Heb je in je onderjurk lopen dansen? Als zij de waardigheid aflegt omdat ze een conflict heeft of omdat ze iemand moet opvangen, moet ik snappen waar ze mee bezig is. Dus denk het gewoon over Joke. Zo hebben we het soms over ons werk, zo heb je het over de gemeente. Pas op als je met iemand in contact bent die oprecht bezig is het koninkrijk van God ergens te brengen, hoe je daarnaar kijkt. En zorg dat je niet op een afstand staat. Nou, sta je wel op een afstand, hou dat dan ook zo. Maar er was natuurlijk een relatie tussen David en Michal. Als er geen relatie is, ja, dan kan je van alles bekijken. Weet je, als iemand wat in Amerika doet in een of andere kerk. Ik ken de mensen niet, dus daar heb ik niks mee te maken. Dus daar kan je naar kijken. Maar ben je erbij betrokken, dan heb je er wel verantwoording voor. Laten we eens verder kijken. De ark van de Heer werd neergezet in de tent die David daarvoor had opgericht. En David bracht de Heer brandoffers en vredeoffers. Na afloop daarvan zegende hij het volk in de naam van de Heer van de hemelse machten. Aan heel het volk, aan alle aanwezige Israëlieten, zowel de mannen als de vrouwen, liet hij brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen. Daarna ging iedereen naar huis. Ook David ging naar huis om zijn familie en bedienden te zegenen. Michal kwam hem tegemoet en zei, de koning van Israël heeft zich vandaag wel heel waardig gedragen. Als de eerste de beste dwaas heeft hij zich voor de ogen van zijn slavinnen en onderdanen ontbloot. David antwoordde, dat deed ik voor de Heer die mij heeft aangesteld als vorst over het volk van de Heer, over Israël. En mij zo heeft verkozen boven je vader en heel zijn familie. Voor de Heer danste ik en al zou ik me nog erger vernederen, al zou ik me zelfs in mijn eigen ogen verlagen, dan nog zou ik in aanzien staan bij de slavin over wie je spreekt. Het verhaal. Let even op waar het nou werkelijk om gaat. Waar draait het om? Allereerst draait het om de aanwezigheid van de Heer die teruggebracht wordt. Bij een volk hier in de stad, soms bij ons in onze familie. David doet dat op een manier die Michal niet aanstaat. Dat is het conflict. Michal heeft niet meer onder ogen van, hé, daar gaat het om. En let nou eens op waar het bij David echt om gaat. David zegende het volk. De manier waarop hij de ark terugbracht was naar studie, dat door priesters moest gebeuren en niet door koningen. En als een priester brengt hij terug. Dan zegent hij het volk en komt hij naar huis om zijn gezin te zegenen. Hij wil het helemaal afmaken. En als hij zijn gezin wil zegenen, krijgt hij de wind van voren. Iemand die in de priesterdienst staat om iemand te zegenen. Nou, laat ik je even wat vertellen. Als jij op je werk maar één doel hebt van, vader, wilt u me vandaag zegenen op mijn werk? Mag ik alsjeblieft een zegen zijn voor de ander? Als die intentie in je hart zit en je laat je vullen met de Heilige Geest, maak je dan nooit zorgen over hoe mensen op jou reageren. En dat bedoel ik niet dat je super religieus moet gaan doen, alsjeblieft dat niet. Maar ik denk, zoals Geertje naar Gambia gegaan is met een aantal heidenen. Geertje is niet iemand die met bijbeltekst loopt te smijten en over Jezus loopt te praten. Je moet Jezus aannemen. Mensen vragen heus wel waar die glitteroogjes vandaan komen en wat ze heeft. En dan getuigen ze. Als jij de intentie hebt iemand anders te zegenen en iemand reageert daar negatief op, laat dat aan de Heer over. Een priester weet dat hij beschermd wordt door datgene wat God doet. Snap je wat ik bedoel? Dus laat het even naar je werk trekken als daar dingen zitten. Ik zou zeggen over het huwelijk, ik hoop niet dat een van onze huwelijken dat ooit meemaakt. Maar dat je voortdurend als huwelijk samen de Heer zoekt en zegt, wat is de roeping van onze Heer? Maar ik ben ervan overtuigd dat als ik tegen Joke zeg, hé, we hebben nu deze strijd in ons huis. En Joke, ik heb het op mijn hart dat de Heer tegen me zei, ik moet in mijn zwembroek 6 keer door de kamer rennen en ik moet 5 keer halleluja roepen. En ik meen echt dat het van de Heer is. Dat ze in het begin wel zegt, waar heb je het over? Maar als ik tegen haar zou zeggen, wil je er verbidden of dat goed is? Dat ze me niet tegen zal houden. Ze zal hooguit zeggen, ik vind het vreemd. We zullen er samen natuurlijk wel om lachen, want ik denk, ik zie het niet. Maar ik heb heel wat dwaze dingen in mijn leven gedaan. Ik heb eens alle uithoeken van mijn huis gezegend. Ik heb eens een keer alle hoeken van mijn terrein gezegend. De hoeken dus van de tuin. Avondmaal staan vieren. En dat soort dingen. Dit terrein behoort Jezus Christus toe. Ik wil dat het Koninkrijk van God hier komt. We hebben als kerk hele gekke dingen gedaan. Rotterdam van noord naar zuid doorlopen, van oost naar west. Veel mensen zullen zeggen, wat een achtelijke bedoeling. Toch? Maar we hebben het voor de Heer gedaan. En we willen ons volk zegenen. We doen in de gemeente soms rare dingen. Dus wees voorzichtig. Pas op, als iemand bezig is te zegenen, dan zit de Heer daar wel heel dichtbij. Ook David ging naar huis om zijn familie en bedienden te zegenen. En dan zegt hij, zo heeft de Heer mij boven je vader verkozen. Daar zit meer in de Nederlandse vertaling dan andere vertalingen, omdat het woordje zo erbij staat. De reden dat David koning werd, is vanwege zijn aanbiddingshouding en zijn diepe verlangen naar Gods aanwezigheid. En de reden dat Saul het koningschap misliep, was omdat hij geen enkele aandacht voor de aanwezigheid van God had. En dus zegt David, zo heeft de Heer mij verkozen. Niet omdat ik beter ben, niet omdat mijn familie beter is, maar omdat hij het ware hart van de Heer zocht. Het gevolg voor Michal was dat ze de rest van het leven vruchteloos bleef. Oké, laten we afsluiten. Hoe maken we hier een goed positief verhaal van? Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. Ik heb een paar dingetjes. Wie wil vruchten in zijn leven? En ik denk dat iedereen zegt, ja graag, wij. Ook in de gemeente. Wat kan je dan leren? Je leert van Sarah dat zelfs op momenten dat jij het niet meer gelooft, dat God het heus doet. Je leert van Hanna van als je de Heer werkelijk zoekt, gaat God het geven. En je leert van Michal, er zijn ook wat kaders. Kaders waar je voorzichtig moet zijn. Mijn les zou zijn, leer nederig en verootmoedigend te leven voor de Heer. We kunnen ons niet veroorloven tegenover de Heer niet nederig te zijn en je voortdurend te verootmoedigen. Hoe doe je dat? Nou, dat is moeilijk. Niet makkelijk. Moet dat iedere dag? Wel, nee, je bent geen monnik. Weet je, je hoeft niet in een klooster te gaan zitten. En, oh, weet je wel. Zelfkastijding helpt ook allemaal niet. Het is een houding. Andere les is, pas op voor minachting. Doe daar niet aan mee. Weet je wel. Dat is zo negatief. Wees voorzichtig. Met als het gaat om de aanwezigheid van God ergens te herstellen. Zoek daarin de wil van de Heer. Ondersteun iemand ook. Zoek het samen in je huwelijk. Zoek het samen als gemeente. En laten we kijken wat de Heer dan gaat doen. Kortom, het is geen makkelijke les. De les van verootmoediging is niet makkelijk, maar wel noodzakelijk. Als voorganger van deze gemeente, en dat meen ik echt, ik preek 10 keer liever over het vaderhart van God en over vergeving en over genade. Heel simpel, want iedereen vindt dat fijn. Maar preek over trots en over verootmoediging en over nederig zijn en over offers brengen, over buigen voor de Heer, zijn geen gemakkelijke preken. Omdat in mijn hart er ook al iets komt van, moet je het daarover hebben? En men dat liever niet hoort. Maar we hebben een aantal liederen gezongen over de grootheid van God, over die almachtige schepper. Er gebeuren hier en daar in het land wel eens wat dingen waarvan je zegt van, let nou eens op. Hoogmoed komt voor de val. Hoogmoed komt altijd voor de val. Maar God woont bij de nederige van hart. En als je God dichtbij je wil hebben en de aanwezigheid van God wil hebben, vraagt hij een nederige houding. Nou, dat is niet makkelijk. Ik heb daar vaak over gevochten en ik denk iedereen wel. Is er iemand hier in de zaal die durft te zeggen, ik ben zo nederig, kijk maar hoe ik het doe. Niemand? Dat is toch waar, hè? Daar worstelen we allemaal mee. Moeilijke lessen, pittige lessen. Maar laten we elkaar erin bemoedigen. Hoe doe je dat? Jack die had een woord. En Jack, wil je dat even zeggen? Dat is misschien wel zo wijs. Want daar zit een hele mooie sleutel. En dan wil ik daarmee afsluiten.
Ik had een beeld van een glas. Een heel mooi, groot, hoog longdrinkglas. En het was zo mooi dat je het neer zou kunnen zetten als een soort van object. Van wauw, mooi glas, zeg, geweldig. Naar kijken zo van wauw, dat is echt een mooi glas. Daar heb ik plezier van om daar naar te kijken. Maar je kan het ook als een gebruiksvoorwerp gaan gebruiken. En de tekst die erbij was, is uit Joël. Daarna zal zich dit voltrekken. Ik zal mijn geest uitstorten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profiteren. Oude mensen zullen dromen dromen. En jonge mensen zullen visioenen zien. Maar je bent wel zelf afhankelijk of dat je jezelf als een soort van object in dit leven laat gebruiken. Of helemaal niet gebruiken. Of dat je je laat gebruiken als een gebruiksvoorwerp. En dat is je eigen verantwoording.
Heel simpel. Die tekst die we als tekst van de week hebben, daar sluiten we daar mee af, is ook, weet je, van ga nou op weg. Je moet gewoon op weg gaan. Je gaat morgen weer naar je werk. En je neemt je voor. Heer, ik wil verootmoedigend leven. Ik wil nederig zijn, maar dat zijn wat zware woorden. Maar wat Jack zegt, ik ben een glas. Vult u me vandaag weer met uw geest. Maak me alert voor wat uw geest zegt. En let me op, dan gebeuren er dingen. En in die dingen moet je leren nederig te blijven. Want het is God die het doet. Het is God die het doet. Niet te gaan leunen op je waardigheid, op je koningsmantels, of op je mooie tactiek, of op je mooie strategie, of je mooie... Daar zit het hem niet. Het is Gods genade dat we een lichtend licht mogen zijn. En het is zijn geest die het doet. Hier ben ik. Zo gaan staan, laten we afsluiten. Ik zou het fijn vinden als we elkaar een hand geven. En vandaag heel bijzonder. We zijn deze serie namelijk begonnen ook als een stuk van dit is wat we willen in onze gemeente. Dus ik wil dat graag met elkaar afsluiten. En misschien kunnen we hardop mijn gebed na bidden. Als je mij naspreekt, allemaal hardop, dan hoeft niemand zich te schamen. En dat is Heere Jezus. Dank u wel voor de Sarah die in mij leeft. Die u verrassen wil met uw goedheid. U kunt wonderen doen op het gebied van vrucht in mijn leven. En daar staan we open voor. Heer, dank u wel voor de Hanna in mijn leven. Heer, de gebieden waar ik soms gefrustreerd ben. Gebieden waar wij als gemeente gefrustreerd zijn. Heer, leer ons u te zoeken. En u ontmoet ons. U komt. Heer, dank u wel voor de Michals in ons leven. Zij leeft ook in mij. Heer, en leer me ootmoedig voor uw aangezicht te zijn. Vul mij keer op keer met uw geest. En maak me gevoelig wat uw geest tegen me zegt. Heer, en zo willen we als gemeente op weg gaan om vrucht te dragen. En laat die vrucht zijn tot uw eer. Amen. Amen. Oké, de tekst van de week staat er nog op. En hou er rekening mee dat jullie, de kinderwerkers, zometeen een vergadering hebben. Ik wens jullie heel veel zegen. Koffie drinken, praten met elkaar over en laten we elkaar bemoedigen op weg te blijven gaan. Oké? De Heer is er met jullie. Amen.